Wij willen vanavond opnieuw uit Exodus 20 lezen. En misschien bent u zo langzamerhand nieuwsgierig welke vertaling elke keer aan de beurt is. Vanavond is dat de Groot Nieuwsbijbel van 1996. En dat is wel het meest vrije wat u tot dusver hebt gehoord aan vertalingen. Volgens mij heb ik nog nooit in een preek uit de Groot Nieuwsbijbel gelezen, dus dit is een historisch moment voor mij. Exodus 20, vanaf het eerste vers. God gaf de volgende grondregels. Hij zei: Ik, de Heer, ben jullie God. Ik heb je uit Egypte gehaald, uit dat slavenoord. Houd er geen andere goden op na, ik ben er immers. Maak geen afgodsbeeld, niets van wat in de hemel, op de aarde of in het water onder de aarde is, mag je afbeelden. Kniel voor zulke goden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, ben jullie God. Ik duld geen andere goden naast me. Wie zich tegen mij verzet, zal ik straffen, hem en ook zijn nakomelingen, tot in de derde en vierde generatie. Maar wie mij liefhebben en zich houden aan mijn geboden, die blijf ik trouw tot in de duizendste generatie. Misbruik mijn naam niet, want ik, de Heer, zal straffen wie mijn naam misbruikt. Houd de Sabbat in ere. Het moet een bijzondere dag voor je zijn. 6 dagen heb je om te werken, maar de 7e dag, de Sabbat, is een rustdag die aan mij, de Heer, je God, is gewijd. Verricht dan geen enkel werk. Dat geldt voor jezelf, je zoon en je dochter, je slaaf en je slavin. Het geldt ook voor je vee en voor de vreemdeling die in je stad woont. Want in 6 dagen heb ik de hemel, de aarde en de zee gemaakt en alles wat zij bevat. Maar op de 7e dag heb ik gerust. Daarom heb ik de Sabbat gezegend en er een bijzondere dag van gemaakt. Heb eerbied voor je vader en je moeder. Dan zul je een lang leven hebben in het land dat ik, de Heer, je God, je ga geven. Bega geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Beschuldig niemand op valse gronden. Zet je zinnen niet op het huis van een ander. Ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel. Of op iets anders dat van hem is. Tot zover uit het woord van God in Exodus 20. Wij gaan ons vanavond bezighouden met het 6e gebod. In de NBG-vertaling luidt dat: gij zult niet doodslaan. Waarbij ik maar meteen het misverstand uit de wereld wil helpen, alsof je op elke manier zou mogen doden, zolang je maar niet slaat. Dat woord doodslaan is niet helemaal wat het allemaal omvat. Gij zult niet doden, zou beter zijn. En dat zou ook beter zijn dan wat er in de Groot Nieuwsbijbel staat: bega geen moord. Want het gaat in dit gebod echt niet alleen maar om het verbieden van moord. U weet dat ook de Nederlandse wet een nauwkeurig onderscheid maakt. Af en toe zijn er van die geruchtmakende processen, waar u dan weer eens kunt meemaken hoe belangrijk het verschil is tussen moord met voorbedachte raden of doodslag. Of, wat een nog graadje lager is, dood door schuld. En nog weer een graad lager is zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbende. In het gebod: gij zult niet doodslaan, gij zult niet doden, wordt dat hele scala meegenomen. Terwijl toch de Bijbel even goed besef heeft van het grote verschil tussen die verschillende vormen van doodslag. Even dit terzijde: het is heel bijzonder dat de Nederlandse wet in dit opzicht onderscheid maakt tussen de motivaties waarmee iets gebeurt. Dat gebeurt niet zo vaak, want motivaties, daar kun je moeilijk over oordelen. We hebben nu het proces van meneer Van Anderaert, waarbij een van de vragen is of hij medeplichtig geacht kan worden aan genocide, volkerenmoord. Maar wanneer is iets überhaupt volkerenmoord? Als je veel mensen van een volk doodt, betekent dat nog niet dat je ook de bedoeling had dat volk als zodanig uit te roeien. Dat gaat weer over wat er dieper in je hart zit. Bij het proces rond de Hofstadgroep heb je iets dergelijks. Die mensen praten wel over moord en doodslag, maar er wordt zoveel gepraat. Hebben ze ook werkelijk de bedoeling om die woorden, grote woorden, in daden om te zetten? Er zijn dus van die momenten dat het in de wet heel belangrijk is. Wat zijn de motivaties waarmee mensen dingen doen of dingen zeggen? En dat is in de Bijbel precies hetzelfde. We zien dat heel duidelijk in het voorschrift in het Oude Testament rond de vrijsteden. Ik weet niet of u daarmee bekend bent, maar je had in het land Israël 3 vrijsteden en in het Overjordaanse ook nog weer 3 vrijsteden. Die heten zo omdat als je iemand gedood had, je dan naar zo'n stad kon vluchten. In die tijd, in de begintijd, toen er nog weinig geordende overheden waren, had je nog de bloedwraak. Als je iemand doodde, dan moest een ander uit diezelfde familie jou weer doden. En dat kon dan eindeloos heen en weer gaan. Dat noemen we een bloedwreker. Een familielid van de gedode persoon achtervolgde de doodslager. En daarom had hij een wijkplaats nodig, een vrijstad, waar hij naartoe kon vluchten. En als hij eenmaal binnen de muren was, daar kon de bloedwreker hem niets doen. Maar daarmee was het niet allemaal gezegd. In die vrijstad moesten dan de oudsten van de stad, dus de bestuurders van de stad, bij elkaar komen. En precies dat doen waar wij in onze wetgeving nog steeds kennen. En in onze processen. En dat is namelijk vaststellen of de betrokken persoon een moordenaar was. Of iemand die een ander gedood had in de categorie dood door schuld. Om het nou even simpel bij die twee te houden. Met andere woorden, had hij gemoord met voorbedachte raden. In dat geval werd hij zonder pardon uitgeleverd aan de bloedwreker die buiten de poort stond te wachten. En deze man dan op zijn eigen wijze ter dood bracht. Maar als de rechters tot de conclusie kwamen dat de betrokken persoon niet met voorbedachte raden iemand gedood had, het was per ongeluk gebeurd, of tijdens een vechtpartij, of misschien alleen maar doordat zijn bijl uitgeschoten was en het ijzer van die bijl die ander getroffen had, dan werd hij niet uitgeleverd aan de bloedwreker. Maar hij mocht ook niet zomaar vrijelijk die vrijstad verlaten. Hij moest in die vrijstad blijven wonen. Er werd zelfs een grens aangegeven tot aan de dood van de hoge priester. En daarin zat iets opgesloten van, je hebt het wel niet opzettelijk gedaan. Het was een ongeluk. Je had niet de bedoeling te doden. Maar het is toch iets heel ergs wat er gebeurd is. Ook al ben je geen moordenaar, het is goed dat jij een aantal jaren, zolang de hoge priester die we nu hebben nog leeft, en als het een jonge hoge priester was, dan kon dat lang duren. Maar zolang die leeft, is het goed dat jij hier eens al die jaren gaat nadenken over wat het betekent een medemens te doden. Zelfs als het per ongeluk gebeurt. Dus aan de ene kant zien we dat de Bijbel dat onderscheid ook maakt. Wat is de motivatie waarmee die ander gedood is? Was het een ongeluk of was het boos opzet? Aan de andere kant, zelfs al was het een ongeluk, het is vreselijk om een ander mens van zijn leven te beroven. Zelfs als je totaal niet die bedoeling had. Nou is er met dit gebod wel erg veel uitgehaald, als ik het zo zeggen mag. Het is te pas en vooral ook te onpas geciteerd. Dat heb je als mensen met losse Bijbelteksten gaan werken. Er staat in de Bijbel, gij zult niet doden en dus. Maar 2 Petrus 1 zegt al, geen enkele schriftplaats is van een eigenmachtige uitlegging. Je kunt elk Bijbelvers alleen maar goed uitleggen in het licht van de hele rest van de Bijbel. Daarom is het uitleggen ook zo moeilijk de vak. Want je moet de rest van de Bijbel er dus allemaal bij betrekken. Die moet je dus een beetje kennen. En zo is het ook met dat gij zult niet doden. En ik zeg dat met nadruk, omdat ik u 3 dingen zal noemen die het niet betekent. Met nadruk. En ik doe dat niet zomaar, want in alle 3 de gevallen wordt dat vers geciteerd. En ik zeg dus, dat gebeurt dan te onpas. Het eerste van die drie is, dit gebod heeft niet betrekking op dieren. Nou, dat vindt u misschien vanzelfsprekend, maar dat is het helemaal niet. We zien in Genesis 9 na de zondvloed dat God aan Noach uitdrukkelijk toestemming geeft om dieren te slachten voor de consumptie. Als God die toestemming niet gegeven had, dan zou ik niet weten waarom wij het bloed van dieren zouden hebben mogen vergieten. De enige reden dat we dat kunnen en mogen doen, dat is omdat God het onszelf heeft toegestaan. En dat betekent dus bijvoorbeeld dat God daarmee niet de ruimte geeft om dieren voor je plezier te doden. Ik weet niet of ik nu op iemands tenen ga staan, maar er komen ook onder christenen wel eens sportjagers voor. Meestal willen ze van die term niet horen en geven ze ons allerlei praktische redenen waarom dat jagen toch absoluut moet gebeuren. Maar ik kan me nooit aan de indruk onttrekken dat ze het leuk vinden. De eerste jager die in de Bijbel genoemd wordt is meteen al heel negatief. Dat is Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Zo'n jager staat typisch tegenover Gods ideaal, dat is de herder. Wie de dieren ter harte gaan, die heel anders daar tegenover staat. Het doden van dieren puur voor je plezier, dat zou ik best onder dit gebod willen rekenen. De enige uitzondering is dieren voor de consumptie. En dan nog alleen maar omdat God het ons heeft toegestaan. En daar zeg ik dan ook nog eens bij dat je daarmee ook nog eens een hele discussie zou kunnen beginnen over de bio-industrie. Dat wil zeggen dus over de vraag of wij dat doden van dieren wel op de goede, diervriendelijke manier doen. Maar ik zeg u bijvoorbeeld, als ik elk van de onderwerpen die ik ga aansnijden uitvoerig zou willen behandelen, dan zou ik niet veel verder komen dan het eerste. En ik heb er een heel rijtje hier staan. Maar zo goed als in Genesis 9 ons toestemming gegeven wordt om dieren te doden voor de consumptie, zo goed wordt daar dat onderscheid gemaakt naar de mens toe. Wie des mensen bloed vergiet, staat daar al, diens bloed moet door de mens vergoten worden. Dat betekent natuurlijk niet zomaar door iemand, maar in ons geval zeker in een beschaafde wereld door geordende overheden, door de rechterlijke macht in dit geval. En dan staat daar een belangrijke reden bij. Want die persoon die gedood is, is naar het beeld van God geschapen. Misschien is het wat overtrokken om het zo te zeggen, maar wie een mens doodt, die doodt iemand die naar het beeld van God geschapen is en die doodt daarmee bij wijze van spreken iets van God zelf. Dat is het reusachtige verschil tussen een mens en een dier. Als die dieren voor jou alleen maar veredelde apen zijn, die mensen alleen maar veredelde apen zijn, als je dat verschil verdoezelt, dan heb je daar helemaal geen gevoel voor. Maar de mens die geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God, wie zich daaraan vergrijpt, vergrijpt zich aan God zelf. En daarmee zie je in Genesis 9 al iets van de achtergronden van dit gebod dat we terugvinden op de Sinaï. Gij zult niet doden. In de tweede plaats, dit gebod gaat ook niet over de doodstraf. En dat is een van die voorbeelden waar mensen heel vaak zeggen, ik ben tegen de doodstraf, want de schrift zegt, gij zult niet doden. Nou, dat is een erg sterk staaltje van onnadenkendheid. Want dezelfde God die op de Sinaï gezegd heeft, gij zult niet doden, noemt vele, vele gevallen op waar bepaalde boosdoeners gestenigd moesten worden. Als je dus met dit beroep, met een beroep op deze tekst tegen de doodstraf bent, dan zeg je daarmee dat God zelf zich niet aan zijn eigen geboden houdt. Want God beveelt het zijn volk om de doodstraf toe te passen in bepaalde gevallen. We vinden ook in het Nieuwe Testament, in Romeinen 13, dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. En dat wordt daar heel concreet toegepast, dat zwaard, die zwaardmacht betekende het recht en de plicht om de doodstraf toe te passen. Zelfs dus nog in het Nieuwe Testament. Dus tegen de doodstraf zijn, dat kun je niet doen met een beroep op dit gebod. Voor de doodstraf zijn, kun je ook niet zomaar gemakkelijk doen op grond van Genesis 9. En dat is nou weer een van die voorbeelden, dit wordt voor mij een hele frustrerende avond, van die thema's waar ik zeer uitvoerig de tijd voor zou willen hebben om dat met u door te nemen. En broeder Arne heeft straks nog 3 thema's genoemd die ook allemaal nog aan bod moeten komen in dat uurtje. Dus we kunnen die dingen alleen maar aanstrepen, maar het geeft u wel aan, voordat u gedacht had dat ik nooit een avond kan volpraten over dit ene gebod, begint u nou te begrijpen dat ik er een heleboel avonden over zou kunnen spreken. Zoveel zit hier aan vast. Maar om bij dit gebod te blijven, er is toch wel een degelijk een verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament, wat de doodstraf betreft. In Deuteronomium 13 tot 17 vindt u een heel aantal keren deze uitspraken. Doe de boze uit uw midden weg. En dat betekende daar de doodstraf. Maar als dat woord letterlijk geciteerd wordt in 1 Korinthe 5, betekent het niet de doodstraf, maar betekent het excommunicatie, uitstoting uit de gemeente. Daarin zie je al dat Paulus letterlijk een tekst kan citeren die vele malen voorkomt in het boek Deuteronomium, maar daaraan niet langer de letterlijke betekenis geeft van de doodstraf, maar als het om de gemeente gaat, uitstoting uit de gemeente. En dat betekent dat je dan wel voorzichtig moet zijn om met een beroep op oud-testamentische plaatsen een voorstander van de doodstraf te zijn. En zelfs met een beroep op Romeinen 13 is dat moeilijk. Het was de situatie in die tijd dat overheden de doodstraf toepasten. Maar Paulus doet daar niet per se een uitspraak over voor of tegen de doodstraf als zodanig. Ik zal u wel eerlijk vertellen, ik vind dat een moeilijke kwestie. Ik heb zelf wel eens de oplossing bedacht dat het misschien wel goed zou zijn om die doodstraf in de wetgeving op te nemen, maar dat je hem in de praktijk nooit zou moeten toepassen. Dat vindt u maar slap, maar ik vind het eigenlijk best zelf een aardig compromis. Aan de ene kant geef je daarmee aan dat er overtredingen zijn, misdaden zijn, zo verschrikkelijk, en dan bedoel ik natuurlijk vooral moord met voorbedachte raden. En vooral als het ook nog eens gaat over volkerenmoord, dat er misdaden zijn zo verschrikkelijk dat daarop maar één antwoord mogelijk is, de doodstraf. Waarom zeg ik dan toch, je zou hem nooit moeten toepassen? Als u denkt in de laatste jaren, hoeveel, en in ieder geval zijn het er veel te veel, gerechtelijke dwalingen aan het licht zijn gekomen, waarbij mensen jaren in de gevangenis hebben gezeten en uiteindelijk vastgesteld werd dat ze onschuldig waren. Dat waren mensen die van moord beschuldigd waren en die in andere omstandigheden door de doodstraf allang zouden zijn omgekomen. Als u kijkt naar 1 Korinthe 5, waarom uitstoting uit de gemeente? Zelfs die uitstoting, excommunicatie, is daar nog gericht op het herstel van de betrokken persoon. Paulus zegt, ik zou persoonlijk zo iemand overgeven in de handen van Satan, opdat zijn lichaam misschien wel verdorven wordt, maar zijn ziel behouden wordt in de dag van Jezus Christus. Met andere woorden, in plaats van de vergelding is er een ander element belangrijker geworden, en dat is de uiteindelijke bekering van de betrokken persoon. En zelfs de verschrikkelijkste misdadigers, die in zekere zin de dood verdiend zouden hebben, daar zou je misschien wel het standpunt kunnen verdedigen dat de mogelijkheid tot bekering belangrijker is dan ze weg te ruimen uit onze samenleving. Nou, ik geef u zomaar enkele gevoelens weer daarover. U moet maar zien wat u daarmee doet. Er is nog een derde manier waarop je dit gebod niet moet gebruiken. En dat was in de tijd van de dienstplicht nogal actueel. Want toen had je niet alleen dienstplicht, maar je had ook dienstweigeraars. Die werden altijd zeer streng verhoord. En een van de argumenten die de dienstweigeraars gebruikten is, gij zult niet doden. Nu heb ik alle respect, misschien zitten hier ook wel bejaarde dienstweigeraars uit die vroegere tijden die dat argument gebruikt hebben, maar met alle respect, ook dat is niet erg van toepassing. Dezelfde God op de Sinaï die zegt, gij zult niet doden, geeft zijn eigen volk opdracht om oorlogen te voeren. Zoals de doodstraf door niemand voltrokken mag worden dan alleen door de overheid, daarvoor geldt het gebod dus niet, zo mogen oorlogen ook niet door gewone burgers gevoerd worden, alleen door de overheid. Wat ik dus zeggen wil is, je kunt het gebod niet zomaar op de overheid toepassen. Het geldt voor de gewone Israëliet, die mag niet het recht in eigen hand nemen en zijn eigen oorlogje voeren. Maar Mozes krijgt de opdracht de Midianieten te lijf te gaan, in nummer 31. Saul krijgt de opdracht de Amalekieten te lijf te gaan. David gaat de Filistijnen te lijf. Dat waren nog niet eens defensieve oorlogen, maar agressieve oorlogen. En ook daarvan moet je dus zeggen, het is wel wat simpel gedacht om te zeggen, ik wil niet in militaire dienst, want de schrift zegt, gij zult niet doden. Ik respecteer dat standpunt, maar het is niet bijbels waar te maken. Dan moet u andere argumenten hebben, die zou ik best kunnen verzinnen. Ik ben nooit in de situatie gekomen, ik werd voor die tijd afgekeurd, zodat ik voor deze situatie bewaard ben gebleven, voor dit innerlijke gewetensconflict. Maar er zijn best andere argumenten te geven. Zeker als het gaat om een aanvalsoorlog. Onze minister heet dan ook mooi minister van Defensie. Hoewel je kunt afvragen of wij alleen maar defensieve oorlogen gevoerd hebben de laatste decennia. Maar u ziet, alweer zouden wij heel erg daarover kunnen uitweiden. En dat kan allemaal niet. Dat kan allemaal niet. Waar gaat het gebod wel over, zou u kunnen denken? Nou, natuurlijk over zaken die we al straks in het begin hebben aangegeven. Moord, doodslag, dood door schuld, noem maar op. Gij zult niet doden. Maar er zijn een paar dingen die ik heel specifiek graag aan de orde zou willen stellen. En Arne heeft ze straks al even genoemd. Het is eigenlijk verbazend hoe mensen vroeger, toen zelfdoding nog zelfmoord heette, een hardvochtig oordeel velden over de zelfmoordenaars. En in sommige kringen zal dat ongetwijfeld nog steeds zo gebeuren. Verbazend in die zin dat mensen, alsof ze op de stoel van God zaten, zo automatisch wisten te vertellen dat de zelfmoordenaar per definitie voor eeuwig verloren was. Dat heeft me altijd verbaasd. Ik zeg niet dat hij automatisch gered is, maar wat ik wel zeg, als we iemand gekend hebben als een overtuigd christen, niet alleen maar door zijn lippenbelijdenis, maar ook door zijn praktische levensopenbaring. En er knapt iets in zijn hoofd, wat ons, naar de mens gesproken, allemaal zou kunnen overkomen. En het gaat mis met hem, op psychiatrisch terrein. En zo iemand komt tot deze vreselijke daad. Wie zijn wij dan om te veronderstellen dat zo iemand die zijn hele leven de Heere gediend heeft, totdat het misging in zijn leven, om zo iemand naar de hel te verwijzen. Dat is wel gaan zitten op de troon van God zelf. Ik ben één keer in de moeilijke situatie geweest dat ik moest spreken op een begrafenis van een jonge man die ook student bij me geweest was. Die ik kende als iemand die de Heere lief had en diende. Die van het ene psychiatrische ziekenhuis naar het andere ging en het tenslotte niet meer wist te houden. Dat is verschrikkelijk. Maar tijdens die begrafenis heb ik met volle overtuiging en vrijmoedigheid gezegd, zo en zo is bij de Heer. Want zo hebben we hem gekend. Zo hebben we hem gekend. Ook gelovigen kunnen door vreselijke dingen getroffen worden. En een van die vreselijke dingen zijn psychiatrische ziekten, waardoor hun hoofd zo in de war raakt dat zij tot zulke dingen komen. Zeg dan niet te gauw, zou de Heer dan zo iemand niet bewaard hebben? Ja, dat is een goede vraag. Dat denk ik ook wel eens een keer. Maar laat u het dan ook bij vragen. En zeg niet te gauw dat als dat dan blijkbaar niet gebeurd is, want er zijn veel vreselijke dingen waar de Heer zijn kinderen niet altijd voor bewaart. Ga dat dan niet invullen en zeggen, nou, dan zal dit of dat wel diens eeuwige bestemming zijn. Wees maar voorzichtig. Doe maar net als Job, sla de hand maar op de mond. Ga niet op Gods troon zitten en laat het maar hem over. Maar degene die wij bij leven gekend hebben als een kind van God, wat geeft ons het recht om, als zo iemand er dan op deze vreselijke wijze niet meer is, om dan ineens te ontkennen dat hij dat ooit geweest zou zijn? Want hier geef ik geen laatste, ook hier geef ik geen laatste antwoorden en oplossingen van die moeilijke vragen. Het is veel eer dat ik mij keer tegen anderen die wel even met één woord een oplossing voor die situatie hebben. En weten wat de eeuwige bestemming van zo iemand is. Maar natuurlijk, het blijft waar. Gij zult niet doden betekent ook, gij zult uzelf niet doden. Dat is waar. Maar mensen kunnen zo in verschrikkelijke omstandigheden komen dat zij voor dat soort woorden helaas niet meer toegankelijk zijn. Ik denk ook zonder onszelf altijd de schuld te geven voor zulke situaties, is het zo goed dat wij ons afvragen in zulke situaties niet een oordeel te vellen over de betrokkenen, maar ons af te vragen, hebben wij het voldoende onderkend in wat voor nood de betrokken persoon was? Hebben wij zelf voldoende gedaan om hem uit die nood te helpen? Kunnen wij zeggen dat wij van onze kant alles gedaan hebben om te voorkomen dat dit vreselijke gebeurde? Niet om onszelf nu met een schuldgevoel op te zadelen, maar de vraag is gerechtvaardigd. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met die volgende twee problemen. Abortus. In zekere zin vind ik dat een makkelijker probleem dan euthanasie. Bij abortus gaat het om doodslag op een kind dat weerloos is, dat zichzelf niet kan verdedigen en verweren, dat afgezien van noodsituaties waarbij het gaat om het leven van moeder of kind, daar heb ik het niet over, maar een kind dat gedood wordt om geen andere reden dan dat de moeder dat kind op dat moment niet wenst. Een kind dat daar zelf geen inspraak in heeft, dat is heel wat anders dan vrijwillige euthanasie, waarbij de betrokkenen zelf de wens te kennen geeft uit zijn lijden verlost te worden. Daar komen we direct wel op terug. In die zin voel ik me veel eer geroepen op te komen voor die kinderen in de moederschoot. En ik denk dat geen enkel christelijk gemoed in deze zaal kan begrijpen waarom het moord is als je een kind buiten de moederschoot doodt met voorbedacht en raden, en waarom het geen moord is als je dat doet zolang dat kind nog in de moederschoot is. Daar moet je wel een juridisch vervormde geest voor hebben om dat verschil te vatten. Ik vat het in elk geval niet. Maar ook hier is de zaak vaak ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt. Laat ik u een voorbeeld geven. Ik heb me dat wel eens probeerd in te denken en het is gelukkig nooit heb ik in die situatie een beslissing hoeven te nemen. Maar als een dochter van mij, die nog onder mijn verantwoordelijkheid zou staan, verkracht zou zijn, dan zeg ik u heel eerlijk, dat beleid ik hier openlijk, wat u ook van mij vindt, dan denk ik dat ik niet zou aarzelen om mijn dochter bij de dokter een morning after pill te laten halen. Dat denk ik. Ik weet het nooit zeker, want ik ben niet in die situatie geweest. Maar ik denk het wel. En daarmee geef ik ook aan dat er wel verschil is. Zelfs de oude tussen een bevruchte eicel en een ontwikkeld kind in de moederschoot, dat halverwege de zwangerschap inderdaad al geheel als een menselijk kind te herkennen is. Zelfs de oude kerkvaders hebben al met dit probleem geworsteld. Dat is merkwaardig, want zoveel wisten ze niet van de biologische aspecten. Met dat probleem geworsteld, want neem nou de kwestie van de ziel, waarvan we lezen in Leviticus, de ziel is in het bloed. Een bevruchte eicel heeft geen bloed. Of waar de ziel verbonden wordt met gevoelens, met alle aspecten die wij als psychisch aanduiden. Een bevruchte eicel heeft geen gevoelens, is niet in staat tot psychische vermogens. Het duurt zeker 5 of 6 weken voordat er van een bloedsomloop sprake is, en dat is ongeveer ook de tijd dat de eerste hersenweefsels en zenuwcellen worden aangelegd. En merkwaardig genoeg, sommige van die oude kerkvaders die gaven ook een grens aan van 40 dagen. Omdat die ergens intuïtief ook al begrepen, kun je nou zomaar zeggen dat een bevruchte eicel een bezielde mens is. Dit is nou weer zo'n typische vraag waarvan ik eigenlijk moet zeggen, ik weet dat niet. Het is makkelijk genoeg om te zeggen, natuurlijk, Vanaf het begin is het een volledig mens, ziel, geest en lichaam. Je zou dan wel meer zeggen dan je kunt waarmaken. En dan zou ik onmiddellijk bij mezelf denken, maar zelfs op puur natuurlijke wijze gaat 40-60% van al die bevruchte eicellen verloren. Gewoon doordat ze beschadigd zijn. Dat is een soort bescherming van God, dat die eicellen dan niet uitgroeien, maar voor die tijd worden geëlimineerd. En dan denk ik, en dan vraag ik nou ook eens eerlijk aan u. Al die bevruchte eicellen, als dat mensen zijn, betekent dat dat al die bevruchte eicellen die in een heel vroeg stadium van ontwikkeling verloren gaan, dat dat allemaal mensen zijn die juichen voor Gods troon, al die verloren gegaane bevruchte eicellen door alle eeuwen heen? Als u daar vrijmoedig ja op durft te zeggen, dan bewonder ik u voor uw overtuiging. Ik zeg er wel bij, u kunt dat niet hard maken. Begrijpt u? Er is bijna geen probleem denkbaar of het nou gaat over de doodstraf, of dat het gaat over zelfdoding, of dat het gaat over dieren. Er zitten altijd veel meer haken en ogen aan dan mensen die houden van keurige, simpele, zwart-wit principes vaak zich bewust zijn. Maar de andere kant is, en laten we dan in ieder geval spreken over wat heel duidelijk zou moeten zijn. De andere kant is, het is een gruwel dat wij in een land leven waar aan de ene kant zo rond die 24 weken als kindertjes te vroeg geboren worden, ons hele medische apparaat wordt ingezet om die kinderen via de couveuse in leven te houden, als de ouders dat zo wensen. Terwijl andere kinderen op diezelfde leeftijd, gezonde kinderen in de moederschoot, worden afgeslacht, want als je weet hoe dat in de praktijk eraan toe gaat, dan weet ik geen ander woord, worden afgeslacht omdat die kinderen niet gewenst zijn. En daarvan durf ik ook wel te zeggen dat het een van de grootste wandaden is die onze westerse cultuur op zich laat, waarmee ze haar schuld voor God vergroot. Nou, soortgelijke worstelingen heb ik ook als het gaat om het probleem van euthanasie. In het Grieks betekent dat goede dood. Dat is merkwaardig. Onze vaderen, christenen, die zeiden dat als iemand in de Here mocht sterven, dan was dat euthanasie. Dat was een goede dood. Merkwaardig hoe woorden kunnen verschuiven in betekenis. Euthanasie is nu gaan betekenen, en we hebben dat uitdrukkelijk over vrijwillige euthanasie, is gaan betekenen dat mensen, zoals de wet het formuleert, die zich bevinden in een ondraaglijk en uitzichtsloos lijden, de wens te kennen geven dat er aan dat lijden een einde wordt gemaakt. En als de artsen inderdaad besluiten om aan die wens gehoor te geven, en als het goed is, dan gebeurt dat met allerlei zorg, maar als daar tenslotte aan gehoor gegeven wordt, dan gebeurt dat of door behandelingen te staken waardoor iemand in leven kan blijven, of door iemand iets toe te dienen waardoor het leven bekort wordt. Ook hier zitten heel wat haken en ogen. Natuurlijk kun je het heel simpel houden en dan vergeet je al die haken en ogen en dan zeg je simpelweg, de mens heeft niet het recht om op die wijze over het eigen leven te beschikken. Als zulke mensen daartoe in staat waren geweest, zouden ze zichzelf misschien gedood hebben. Het is een vorm van zelfdoding, maar omdat ze daar zelf niet meer toe in staat zijn, moeten ze ook nog een ander erin betrekken die ze bij die zelfdoding helpt. Er is maar een gradueel verschil tussen hulp bij zelfdoding en euthanasie. Maar ook daarvoor geldt dat er weer grijze grensgebieden zijn die laten zien hoe moeilijk die problemen zijn. Weet u, wij kunnen zoveel vandaag en we weten heel goed dat alles wat we kunnen daarom nog niet mag. Maar hoe meer we kunnen, hoe moeilijker het wordt om vast te stellen wat dan niet mag en wat wel mag. Bijvoorbeeld, iedereen is het erover eens dat je een zinloze medische behandeling niet moet rekken. Dat heet ook helemaal geen euthanasie. Als we bezig zijn niet langer iemands leven te rekken, maar iemand sterven te rekken, dan moet er een moment komen van ophouden. Dan moet je kunnen zeggen, laten we daarmee uitscheiden, dat heeft geen zin meer. Gun iemand dan dat u op een natuurlijke wijze kan sterven en probeer dat sterven niet uit te rekken, daar is niemand mee gediend. Een zinvolle medische behandeling, dat wil zeggen medische behandeling, waardoor iemand in leven blijft en ook daarbij een zekere kwaliteit van leven heeft, die mag je niet afbreken, dat is euthanasie. Maar waar ligt die grens tussen zinvol en zinloos? In elk nieuw proces op dit terrein komt die kwestie weer opnieuw naar boven. Wat is ondraaglijk en wat is uitzichtsloos? We hebben een paar jaar geleden het geval gehad van een ex-senator die vond dat hij zo vereenzaamd was, dat zijn levenssituatie ondraaglijk en uitzichtsloos was. En de arts die dat accepteerde, heeft hem toen inderdaad euthanasie aangedaan. En dat is een hele rechtszaak geworden. En je ziet ook dat rechters in het algemeen in zulke situatie heel mild oordelen. Want het is een buitengewoon subjectief begrip. Bovendien, we weten ook, en dat weten ook ongelovige mensen. Als iemand zegt, ik wil dood. Ik zeg er nu even wat plomp verloren. Dan is dat nog niet hetzelfde als een verzoek om euthanasie. En daarom is de wetgever op zijn minst, dat kun je dan tenminste nog vaststellen. Ook al is het in de praktijk, lijkt het wel eens erg makkelijk te gaan. Ook de wetgever zich er heel goed van bewust dat als iemand zulke dingen roept, je goed moet luisteren wat hij nou echt bedoelt. Vaak bedoelen mensen, ik heb zo'n pijn, ik ben zo eenzaam, ik kan dit niet meer volhouden. Daarom is het ontzettend belangrijk om te luisteren, wat zegt iemand nou echt, wat wil hij echt, en dat ook goed door te spreken. Maar je kunt wel praten over, zoals humanisten dat doen, over het zelfbeschikkingsrecht van de mens. De mens beschikt over zijn eigen leven. En als hij vindt dat dat leven geen zin meer heeft, dan moet die mens als autonoom wezen ook in staat zijn aan dat leven een eind te maken. Ik ben het met dat principe niet eens, maar afgezien daarvan, in de praktijk is het ook heel moeilijk vol te houden. Als iemand in dat ondraaglijk en uitzichtsloos lijden zich bevindt, kan hij dan op een zinnige wijze zo'n beslissing nemen? Heeft hij er niet veel meer aan dat de arts hem uitlegt welke mogelijkheden er vandaag allemaal zijn voor pijnbestrijding? Het geheel van wat wij palliatieve zorg noemen, hospice en andere instellingen, waardoor dat lijden wel draaglijk gemaakt kan worden. Hoe moeilijk dat is, want het blijft een heel subjectief begrip. Onze zorg is juist dat zo gemakkelijk tegen de geest van de wet in euthanasie wordt toegepast, net als abortus. Als mensen wintervakantie gepland hadden en verdraaid, nou wordt die vrouw net zwanger. En dat is een voldoende reden voor abortus en zulke artsen zijn er. Dan weten we dat het hetzelfde gebeurt met euthanasie. Nou ja, als iemand dood wil, wie zijn wij om daar een discussie over te voeren? Dan doen we het toch gewoon wat die persoon wil. Ziet u, ook hier is een heel groot grensgebied. Een grijs gebied. Als wij er overtuigd van zijn dat we geen zinloze behandelingen moeten willen voortzetten en we trekken de stekker uit het stopcontact, zo heet dat, dan is dat niet een overtreding van het gebod, gij zult niet doden. En niemand van ons kan vaststellen waar die grens ligt tussen zinloze en zinvolle medische behandeling. Want op het moment dat de patiënt zelf de behandeling niet meer zinvol vindt, zijn wij uitgepraat. Dan kunnen we met hem praten en we kunnen allerlei mogelijkheden van palliatieve zorg aanbieden. Maar we zijn opnieuw in dat moeilijke, grijze grensgebied terechtgekomen. Waar we ons moeten afvragen, heeft dit nog iets te maken met het zesde gebod? Ja of nee? Lieve mensen, ik heb u alleen maar enkele gedachteprikkels mee willen geven. Er is nog iets heel anders dat ik erg belangrijk vind en waarvoor ik tijd heb willen inruimen. En dat is dit. We zullen dat ook bij de volgende geboden zien. 8 van de 10 geboden, hebben we eerder gezien, zijn negatief. Gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. Maar ik zou u graag in de laatste minuten ook mee willen nemen naar wat we in het Nieuwe Testament kennen als, met een woord van Galaten 6 vers 2 en ook 1 Korinthe 9 vers 21... de term de wet van Christus. In de wet van Christus zijn de geboden niet negatief, maar positief. Als de Heer Jezus het over dit gebod heeft in het Nieuwe Testament, dan zien we aan de ene kant, en dat doet hij ook met de volgende, we zullen dat elke keer zien, aan de ene kant dat hij dat gebod aanscherpt. Hij maakt het ons zwaar. We hebben straks al erover aan nagedacht. Hier zullen vermoedelijk wel geen moordenaars en doodslagers in de zaal zitten, hoewel je dat nooit weet. Iemand kan ook door slordigheid een verkeersongeluk hebben veroorzaakt. En dat kan je ook je hele leven met je meedragen als daarbij iemand om het leven is gekomen. Maar zoals de Heer Jezus het aanscherpt, door te zeggen in Matteüs 5, als je je broeder haat, dan ben je al schuldig aan dit gebod, dan ziet het er wel even anders uit. Ik vraag wel eens aan mijn studenten, wie van jullie heeft er nog nooit iemand dood gewenst? Nou, ik kan u wel vertellen dat er dan minder dan 5% van de handen omhoog gaan. We hadden het straks over motivatie, over de gezindheid van het hart. Als het om het Nieuwe Testament gaat, dan laat de Heer Jezus ons zien, luister. Tot nu toe zijn jullie er misschien voor bewaard dat je ooit schuldig bent geworden aan de dood van een mens. Maar hoe ziet het er in je hart uit? God oordeelt ons niet alleen maar naar de daden, maar naar de motieven van ons hart. Natuurlijk, de wetgever moet een groot verschil maken of iemand een ander dood wenst of dat hij hem ook inderdaad dood maakt. Dat is een gigantisch verschil. Maar als het gaat om wat zonde in zichzelf is en hoe God daarover oordeelt, dan zegt de Heer Jezus, al zou je die doodslag alleen in je hart voltrokken hebben, dan zou je al schuldig zijn aan het eeuwig verderf. Daar zie je het gebod op zijn scherpst. Maar de Heer Jezus draait dat gebod ook om in zijn positieve tegendeel. En weet u wat dat dan betekent? Dat is werkelijk bovenmenselijk. Geen Hollandse wetgever zou ooit op zo'n gedachte komen. Maar in de wet van Christus geldt het wel. In de wet van Christus zegt hij, als jij een anders leven had kunnen redden, door je eigen leven in de waagschaal te stellen, en je hebt dat niet gedaan, dan ben je al schuldig in dit gebod. Ik heb u gezegd, dit is echt bovenmenselijk. Voor ons rechtsgevoel is dat ook zo unfair, zo onredelijk. En toch is het precies wat de wet van Christus ons voorhoudt. Ik denk aan het bekende woord uit 1 Johannes 3. Waar de Heer Jezus zegt, ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoordenaar, vers 15. Maar dan zegt hij in vers 16, hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Ook wij behoren het leven voor de broeders af te leggen. Dat betekent ons leven voor de ander in de waagschaal te stellen. Ziet u, dit is bovenmenselijk. Dit gaat ver uit boven elke aardse wet. Dit gaat zelfs ver uit boven de wet van Sinaï. En nu zie je ook wat een andere wetgever, de Heer Jezus, is als je hem vergelijkt met Mozes. De Heer Jezus is niet alleen maar wetgever, de wetgever van het nieuwe verbond. De Heer Jezus is ook het grote voorbeeld. Hij heeft al die wetten zelf in praktijk gebracht. Hij heeft hem niet alleen zijn vader en moeder gediend en de Sabbat gehouden, maar hij heeft ook het zesde gebod volbracht op deze verheven wijze. Hij zegt in Johannes 15, niemand heeft groter liefde dan dat iemand zijn leven aflegt voor zijn vrienden. Met andere woorden, als je het had kunnen doen om je vrienden te redden en je deed het niet, ben je schuldig aan het zesde gebod. Niet volgens de wet van Sinaï, maar wel volgens de wet van Christus. De Heer Jezus is de wetgever ten eerste. Ten tweede, hij is ons grote voorbeeld. Hij neemt ons elk excuus uit de handen door tegen ons te zeggen, maar ik heb het zelf in praktijk gebracht. Maar ten derde, en dat is zo'n geweldige troost en een geweldige bemoediging, hij is ook degene die ons de kracht daarvoor geeft. Is dat niet geweldig? Van de wet van Sinaï, die toch heel wat simpeler lijkt. Gij zult niet doden. En u kunt zeggen, nou, dat is mooi, ik heb weer een hele week niemand gedood. Als het zondags in de kerk wordt voorgelezen, u hebt het er weer mooi van afgebracht. En toch zegt Petrus van die wet dat het een juk was dat wij nog onze vader hebben kunnen dragen. En dan komt de Heer Jezus met de wet van Christus, die 1000 keer zwaarder is. En dan zegt Johannes in 1 Johannes 5, zijn geboden zijn niet zwaar. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Omdat deze geboden gegeven worden aan de nieuwe mens. Die ze volbrengt niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heer Jezus. Hij heeft het ons voorgedaan. Hij heeft zijn leven afgelegd voor zijn vrienden. En hij verwacht van ons dat wij ons leven afleggen of inzetten, is hetzelfde woord, voor onze broeders en zusters. Dat wij zo ontzettend veel van elkaar houden, dat we zelfs ons leven daarvoor in de waagschaal stellen. En hier zijn we precies bij de kern. Want de wet van Christus is het grote, grote liefdegebod. En dat betekent dat het zesde gebod uiteindelijk betekent Gij zult uw broeder zo lief hebben, dat ge zelfs bereid zijt als het nodig is, uw leven voor hem te geven. Dat is het grote verschil tussen de wet van Mozes en de wet van Christus. En wat dat betreft is het niet een wet dat op onze schouders wordt gelegd als iets dat we met moeite moeten proberen te volbrengen. Want dat lukte zelfs met die zoveel eenvoudiger wet van Sinaï niet. We hoeven zelfs niet eens iets te proberen in dat opzicht. Het enige wat nodig is, is dat Christus in ons leeft en in ons praktisch werkelijkheid wordt. Zijn liefde ons hart, ons leven vult. En zijn liefde het is, de liefde van God die in onze hart is uitgestort door zijn geest die in ons woont, Romeinen 5 vers 5, dat het door die liefde is, dat we als een vanzelfsprekendheid, en niet omdat er een gebod is die dat zegt, als een vanzelfsprekendheid zo naar onze medebroeders en zusters kijken, als mensen voor wie Christus gestorven is en voor wie wij ook bereid zijn ons leven in te zetten. Omdat het onze natuur is geworden en niet een gebod dat als een juk op onze schouders drukt. Als u dat ziet, dan bent u weer in de wettische vorm teruggevallen en dan wordt het helemaal niks. Als je tegen een vogel zegt, vlieg, dan is dat geen gebod dat op zijn schouders drukt. Dat is alleen maar een gebod dat volledig overeenstemt met zijn natuur. De vogel zou kunnen antwoorden, ik doe ook niets liever. Maar als je tegen een vis zegt, vlieg, dan is dat een ongelooflijk, ja, tenzij het een vliegende vis is, maar het is een ongelooflijk zwaar gebod. Je vraagt iets van hem wat hij niet kan, wat niet in zijn aard besloten ligt. Aan Israël werd een wet gegeven, een wet voor de natuurlijke mens, die mens niet kan volbrengen. Christus geeft ons een wet die duizendmaal zwaarder is. Maar hij geeft die aan de nieuwe mens. Wiens natuur het is om die wet te volbrengen. Wiens natuur het is om God, om de Heer Jezus lief te hebben, maar ook Gods kinderen lief te hebben. Het wordt onze natuur dat we vanuit die liefde zo onze broeders en zusters lief hebben. Dat we als vanzelfsprekend ons leven, waar dat nodig mocht zijn, waar dat van ons gevraagd wordt, voor hen inzetten. En we kijken daarvoor naar hemzelf. Die zijn leven gaf opdat wij zouden leven. Die in de dood ging waar we straks van gezongen hebben opdat u en ik zouden leven. Die de donkerste weg ging opdat u en ik in het licht zouden mogen komen. Die de weg ging van de haat van de mensen waaraan hij werd blootgesteld. Opdat wij de liefde van God zouden leren kennen in al haar rijkdom. Dat is het grote verschil met de wet van Mozes. We hebben geen enkel excuus om die wet niet te volbrengen. Hij deed het voor. En hij is de kracht in ons om die wet uit te voeren zoals hij het gedaan heeft. Laten we samen bidden met elkaar. Heer Jezus, u legt ons een wet op die bovenmenselijk is. Maar zo bent u. Want u hebt ons, als we het zo zeggen mogen, tot bovenmenselijke mensen gemaakt. Dat is het bijzondere van die nieuwe mens die u geschapen hebt. Die naar uw beeld is geschapen. Want zo hebt u het gedaan, Heer Jezus. U was hier in deze wereld en u hebt uw leven ingesteld voor de schapen. U heeft zichzelf gevangen laten nemen. En daarbij gezegd, als jullie dan mij zoeken, laat deze heen gaan. Heer Jezus, u bent de goede herder die zijn leven inzet voor de schapen. En u hebt ook daadwerkelijk uw leven afgelegd. Heer Jezus, in u zien wij de volle werkelijkheid, ook van dat zesde gebod. Die oneindig veel hoger is dan de vorm waarin dat gebod op Sinaï gegeven kon worden. Maar Heer, we hebben er ook aan gedacht dat er in de praktijk van het leven zoveel moeilijke situaties zijn. Waar we niet goed weten wat we met dat gebod aan moeten. Waar de grenslijnen lopen. Die grijze tussengebieden. En ik bid u heel bewust, Heer, voor diegenen onder ons die daar in hun leven mee te maken hebben gehad. Met abortus. Met euthanasieverzoeken van geliefden die uit hun lijden verlost wensten te worden. met zelfdoding in hun nabije omgeving. Heer, ik bid u voor hen. Het ging mij niet om theorie. Het ging om dingen die heel dicht bij sommigen van ons gekomen zijn en misschien op dit moment wel komen. Heer, vul ons zo met uw geest, met uw liefde, dat we dan weten wat we hebben te doen. Niet door een precies tot in details uitgewerkte verhandeling over dit gebod, waarbij alles van tevoren vast ligt. Als je in die situatie bent, moet je dit doen en anders zo doen. Maar waarin uw Heilige Geest ons leidt bij de moeilijke beslissingen van ons leven. Waardoor we niet door onze gevoelens geleid worden, maar door uzelf, Heer. Want het kan alleen in de kracht van uw geest omgaan met dit moeilijke gebod. Nogmaals, Heer, ik bid u heel in het bijzonder voor diegenen onder ons die heel direct met dit gebod te maken hebben gehad of nog hebben. Geef uw genade, uw wijsheid, Heer. En ook als ze het gevoel hebben dat ze in hun vroegere tijd verkeerd met dit gebod zijn omgegaan. Heer, help ze om dat te belijden en dan te mogen weten dat, hoewel ze het verleden niet kunnen veranderen, dat u een God bent die van harte vergeeft. Ik bid u voor vrouwen, maar ook voor hun mannen die ooit in hun leven abortus hebben laten plegen en het daar nog steeds moeilijk mee hebben. Heer, geeft dat er troost en balsem op hun ziel gelegd mag worden. En dat ze bij u, ook al kunnen ze het niet meer ongedaan maken wat er gebeurd is, maar dat ze bij u troost en kracht mogen vinden. Heer, we danken u dat we het alles bij u mogen brengen. Dat u een God bent vol van genade, vol van vergeving. Een God die ons niet alleen maar geboden voorhoudt, maar ons vult met zijn kracht om die geboden te volbrengen, zodat het onze natuur wordt. Ik had bijna gezegd onze tweede natuur, maar het is onze eerste natuur geworden als christen om zo naar uw gedachten te leven. En dan worden die geboden vanzelf werkelijkheid. Heer, help ons daarin. Kom ons in onze zwakheid, in ons onvermogen daarin te hulp. We danken u voor wat we met elkaar mochten overdenken. We vertrouwen ons ook verder aan u toe. Bewaar ons onderweg. Bewaar ons in de weken die voor ons liggen. En help ons, Heere, om te leven naar uw wil en tot uw eer. Geprezen bent u. Amen.